Wij waren in 2 Samuel, hoofdstuk 18, bij deze dramatische gebeurtenissen, waarop wij allen wachten met 2 T's. De ondergang namelijk van Absalom, als een echo achteraf van de ondergang van Saul. En dat is niet voor niks zo, dat is omdat in principe het om dezelfde dingen gaat. Dat wil zeggen, historisch, om een tegenstander, rivaal om zo te zeggen, van David. Met dit verschil, dat Saul was er eerder dan David. En Absalom was er later dan David. En bij Saul hebben we profetisch in de eerste plaats van doen met het oude verbond der wet dat beëindigd moest worden alvorens het nieuwe verbond der genade zou aanbreken, zou kunnen aanbreken. En bij Absalom hebben wij van doen met, met de introductie als het ware van de wet achteraf. Dat wil zeggen, daar waar men al lang leeft onder David, daar dient alsnog de wet zich aan als een verleidelijk alternatief. Want ook christenen die onder de genade geacht worden te leven, prefereren dikwijls de wet. Al was het maar om hun eigen gelijk te kunnen halen, onder praktische omstandigheden. En in hoge mate om niet zelf te hoeven beslissen of de verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven. Want je kan altijd dan zeggen als je een wet hebt, ik heb me aan de regels gehouden. Niet dat een mens dat kan, maar het gaat om het beginsel. Vandaar dat we dat alle dagen horen en ik zeg het ook alle dagen ongeveer. Men heeft wetten nodig om te kunnen zeggen, we hebben ons eraan gehouden, alles is goed gegaan. Het is schierend uit de hand gelopen, maar iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Let maar op, zeg ik altijd. Kijk maar in de krant van morgen of gisteren. Weet ik veel. Zoiets, je komt het zo vaak tegen, zo gaat het altijd. En als er eventueel geen regels waren, ja, en het dus toch persoonlijke verantwoordelijkheid was van de een of andere figuur, ambtenaar, minister, of weet ik veel, boer, kan ook nog. Wie hoort er niet in het rijtje thuis? Nou ja, laten we het daar niet over hebben. Als die dus zijn vrijheid en zijn verantwoordelijkheid genomen heeft, dan gaan de stemmen op van, ik kan bijna weer namen noemen, maar dat probeer ik nou niet te doen. Maar dan gaan er meteen stemmen op dat er wetten voor gemaakt moeten worden, regels en wat het maar was allemaal. Want dat de mens ook maar enige vrijheid zou hebben, dat is heel hinderlijk. Voor al die mensen die de macht willen grijpen en het allemaal zo goed weten, naar het schijnt. Maar goed, dit is een oeverloos onderwerp, vandaar dat we het er nou ook al heel lang over hebben. Het komt altijd terug, het is een van de centrale thema's van de Bijbel. En waarschijnlijk heb ik al eens een keer gezegd, het begint ook al op bladzijde 2, met de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Die twee tegenover elkaar, de ene kant wet en daarmee de regels, de druk van bovenaf, en de andere kant de vrijheid. En leven zoekt vrijheid. En hoe meer men onder wetten geplaatst wordt, hoe meer men zijn vrijheid verliest en hoe groter de frustratie uiteindelijk ook. Het kan niet bestaan, het blijft een eeuwigdurende strijd. Het is voer van de filosofen altijd geweest en daarna ook van de psychologen trouwens. In hoeverre de mens vrij is of in hoeverre hij zich heeft te houden aan de opgelegde regels. Daarna krijg je de vraag naar welke regels. Is het wet of is het adat of is het gangbare ethiek of etiketten, wat het maar was. Maar toch moet men zich houden aan wat andere mensen van de mens verwachten. Moet men netjes Voor dat doel kregen wij vroeger op de kleuterschool van die kleurplaten. Moest je netjes inkleuren. Wij waren trouwens tamelijk vrij in de te kiezen kleuren. Maar het moest wel tussen de lijntjes. Tegenwoordig ben je ook niet meer vrij om de kleuren zelf te kiezen. Maar ja, als je ze zelf kiest, loopt het ook slecht met je af. Kijk maar naar Van Gogh. Maar, toch maar. We gaan het er niet over hebben. We zitten weer helemaal vol in het thema. Absalom is een beeld van de wet in werking ten onrechte in onze tegenwoordige tijd. In de dagen van het Nieuwe Verbond, in de dagen van David, enzovoorts. Daar moet een keer een eind aan komen, definitief. En ik moet u zeggen dat dat eigenlijk pas gebeurt in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik weet nooit hoe nauwkeurig ik dat zeggen moet, want het is niet van, ja, het is toch van de ene dag op de andere. Maar laten we dan zeggen dat het dan, als het van de ene dag op de andere is, spreken we af, dan is het gewoon het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is officieel het einde van het Jodendom, wat het ook wezen mogen. Want, mens, wat een thema. Maar Jodendom in de religieuze betekenis van de term. Als het anders gaat worden, anders dan de religie, dan hebben we nog veel, veel, veel grotere problemen. Maar laat ik die maar even liggen. Het gaat om Jodendom, Joodse volk, Joden, in de zin van de religie. Het is immers wet. Nou goed. Daar komt officieel pas. Nee, dat komt officieel. Dat komt in de praktijk. Officieel is het, ik moet voorzichtig zijn. Dat is officieel al beëindigd in de dood van de Heer Jezus. Dat is wat de Bijbel leert. Christus is het einde der wet. Eén is voor allen gestorven. En dus zijn allen verlost van de heerschappij van de wet. Ze zijn tegelijkertijd ook dood. Zodat wij goed nieuws en slecht nieuws te melden hebben. En u denkt, waar heeft hij het over? Nou, gewoon over de volgende verse, want dan gaat het hier over 2 Samuel 19 vervolgens. Over die twee boodschappers. Eén met goed nieuws, David heeft de overwinning. Ander met slecht nieuws, Absalom is dood. Maar toen maar. We hebben het straks over. Gaat mij eerst om het algemene verhaal. Wat erachter steekt. En elke keer doe ik dat. En dat doe ik uiteraard niet voor niks. Aan de heerschappij van wet. De wet als zodanig komt pas een eind bij de ondergang van het Joodse volk. En dat is in de praktijk. Dat is op het moment dat officieel dat wat Joods heet de naam des Heren aanroept. Maar dat is, als ik het goed begrepen heb, op de dag van de ondergang ook van de Joodse staat. De enige aarzeling die ik altijd heb als ik dit zeg, is dat de Joodse staat, zoals wij die kennen, officieel niet religieus is. Maar dat blijft een zeer omstreden zaak. In de eerste plaats omdat dat weliswaar officieel zo is, maar dat aan de andere kant de Joodse religie, de Joodse religieuzen, een zeer grote invloed hebben op de Joodse staat als zodanig. Ver boven hun aantal, om zo te zeggen, voor de democraten onder u. In de praktijk maken zij de dienst uit. Nee, dat is omdat ze ook een grote mond hebben. Daar is niks lelijks mee bedoeld. Dat wil zeggen, althans niks discriminerend, want zo gaat dat in een democratie. Niet de meeste stemmen, maar de grootste monden. Daar hebben we het in de praktijk voor het zeggen. Maar toch maar. Maar als die Joodse staat ten onder gaat, wordt dat beschouwd als de ondergang van het judaïsme als zodanig. En ja, of wij dat daar mee eens zijn of niet, dat heeft er heel weinig mee te maken. Het punt is namelijk dat de Bijbel het ons zo leert. Uw volk, het volk van Daniël is het Joodse volk. En dat uw volk wordt geassocieerd met, ik heb het over Daniel 9, 70 weken van Daniel. Dat Joodse volk, uw volk, wordt geassocieerd met uw stad. In die profetie, dat is Jeruzalem. Dus ja, wat zich vandaag Jood noemt, associeert zich ook met Jeruzalem. En zeker in de Joodse staat, of men godsdienstig is of niet, maakt weinig uit. En daar gaat het dus over. En voor de rest, ja, blijft het een heikel onderwerp, waar ik me niet geliefd mee maak als ik daarop in zou gaan, maar er komt erop neer dat volgens sommige Joden het hele Joodse volk ook maar een menselijke uitvinding is, omdat het in werkelijkheid niet bestaat. En dat komt dat als je, dat wanneer je de Joodse religie buiten beschouwing laat, en je praat toch over een Joods volk in de etnische zin van de term, dan krijg je een reusachtig groot probleem. Want dan lijkt het er het meest op dat het echt niet bestaat. Maar laten we het daar maar ophouden. Dat is wel voldoende. Maar ik hoop wel dat u dan ook leert. Zitten mensen mij aan te kijken van waar heeft u het over? Nou ja. Ik kwam er laatst achter. Men vertelt ons altijd, mensen heten Cohen. En dan zegt men, ja, dat is de naam voor de priester. Dus dat zijn levieten, die stammen van priesters af. Nou, ik dacht het niet. Echt niet. Dat klopt van geen kanten. Maar ik kan u dat niet uitleggen en het heeft ook geen zin om het te doen. Maar als je weet waar het vandaan komt en uit welke Joodse kring dat komt, dan weet je ook dat het zo niet kan zijn. En dat bovendien de term Kohen niet maar een Joodse term is voor de priesters. Ik ben hem ook tegengekomen in andere talen inmiddels. Nou ja, laat maar zitten. Het blijft problematisch. Maar ja, als men voor Jood wil doorgaan, Joodse identiteit, wat het ook wezen mogen, claimt, en daar zelfs rechten aan ontleent, of als rechten claimt, zoals het recht op een Joodse staat in wat eeuwenlang Palestina geheten heeft, ja, dan hoort men tot dat volk, zo zit dat. Bovendien, je kan het ook navragen aan zijn majesteit, ons koning. Ik heb begrepen dat in het afgelopen jaar, het jaar is niet afgelopen, maar in dit jaar, de bevolking van Nederland groeit met pak een beet 120.000 personen. En dat is niet door geboorte, dat is door import. De emigratie, sorry. Die komen allemaal bij het Nederlandse volk. Waarvan onze koning dan zegt, ik ben koning van het hele volk en mijn functie is om dat volk te verenigen. Ja, dat kan ik me voorstellen, want het is niet één. Dus dan heb je flink werk aan om het allemaal door elkaar te husselen. Hetgeen in de praktijk zeer problematisch blijkt te zijn, want nu hebben we het over dingen als assimilatie of integratie heet het tegenwoordig. Maar, want dat is oost ingewikkeld. Wat is het Nederlandse volk en wie hoort daartoe? Ik keek laatst nog naar een wedstrijd van het Nederlands elftal. Waar is dat nou het Nederlands elftal? Ja, je blijft dat toch moeilijk vinden. Daar komt dat ik al heel oud ben en het anders meegemaakt heb, zal ik maar zeggen. Maar goed. Toen maar weer. Er blijft dus een problematisch verhaal. Sommigen, er zijn er ook die ontkennen dat de Joden, die zich Joden noemen, Joden zijn en in de Bijbel een rol zouden spelen, ook als Joodse staat. Ik moet u zeggen, dat is ten onrechte. Ze zijn dat. Ze zich daarvoor uitgeven, zich zo etaleren, zal ik maar zeggen. Ze dat uitstralen, moet je tegenwoordig zeggen. In goed Nederlands. Ze dat uitstralen enzovoort en zich zo gedragen. Dan zijn ze dat. Kan het ook niet helpen. Maar met alle consequenties van dien. Als men denkt daar voordelen aan te ontlenen, dan moet ik ze teleurstellen. Want het heeft zeker geen voordelen om te behoren tot het Joodse volk. Sterker nog, je kan in onze bedeling maar beter niet tot de Joden behoren. En ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Waarom kiest men daar dan voor? Nou ja, Er zitten politieke redenen achter. Niet in de laatste plaats. En, persoonlijke redenen. Zo van zich geborgen weten in een systeem. Je trapt erin, je loopt daar binnen, je doet mee en je hoort daarbij. En je wordt opgenomen in het geheel, je gedraagt je als zodanig enzovoort. Ik zeg altijd, ik heb geen betere en geen rustiger tijd gehad in mijn leven dan anderhalf jaar militaire dienst. Je hoorde daarbij, je deed daar mee en niet dat me dat makkelijk viel, maar aan de andere kant, je had geen zorgen. Er wordt voor je geregeld, er wordt voor je programma, je agenda wordt ingevuld. Je hoeft nergens rond te kijken, dit is al wat je doet, 24 uur per dag. Toch? Ja, dat is nogal makkelijk. En er zijn mensen die vinden het prettig als hun leven zo ingericht is. Ze leven onder een religieuze wet. Dit is een pleonasme eigenlijk. Ik moest even nadenken of ik zou zeggen synoniem, ja, maar nee, het is een pleonasme, een religieuze wet. Wet is religie, religie is wet per definitie. En daar kiest men voor, omdat men dan erbij hoort, zo heet het toch? Als je je vraagt bij welke kerk je hoort, je zegt nergens bij. Dat zeg je waarschijnlijk niet, maar dat, oké, daar komt het op neer. Dan zeggen ze, maar dat kan toch niet, je moet toch ergens bij horen? Wat dat vandaan komt. Je moet er ergens bij horen. Ja. Begrijp ik nooit. Maar het zal wel aan mij liggen. Maar daar is dat voor. En die Absalom, dat zag men wel zitten. Maar dat is waar het over gaat. Zie? En mark my words, maar ik heb het waarschijnlijk al eens eerder gezegd. Wij vrijen, in geestelijke zin, in kerkelijke zin, wij vrijen worden altijd ingehaald. Gewoon naar links. Maar we. Wij worden altijd ingehaald door wet. Worden ingepalmd. En als je een vrije gemeente gesticht hebt, dan komen ze vanzelf een keer bij of je niet wilt aansluiten bij de Bond van Vrije Gemeenten. Daar zijn talloze voorbeelden van, maar die zal ik maar niet met name noemen. Ik had er niet eens speciaal op het oog. Maar zo gaat dat, hè. Ook in reformatorische kring, precies. Dan heb je ook de vrijgemaakte, weet u wel. Maar die staan ook niet op zichzelf. Ze zitten altijd in een bond. En als ze niet bij de bond zijn, dan zijn ze bij de Unie. De baptisten heb ik het dan weer over. Dat begrijp u toch? Zo gaan die dingen. En in de vergaderingen, die waren echt vrij. Nee hoor, die stonden onder het centrale gezag vanuit Den Haag. Onder de paus, die. Zo noemden ze die man daar. Maar dat is lelijk doen achteraf, zal men zeggen. Maar ik probeer het niet lelijk te doen. Het zijn, met alle respect voor die man die ze dan zo noemden. Maar ze hebben allemaal het idee, je moet toch bij elkaar horen. Het moet centraal geregeld worden enzovoort. Je moet één lijn trekken, naar de buitenkant één gezicht laten zien. Waarom dat moet, weet ik niet. Maar dat idee heeft men. En ja. Het heeft met de Bijbel verder niks van doen. Absalom. Je krijgt er een gedonder om. Het is wat Paulus schrijft aan de Galaten. Je kunt wel de wet binnenhalen, maar dan is Christus u niet nut. Dan zijt gij van de genade vervallen. Dan ben je je basis ben je kwijt. En daarna heb je toch het probleem weer. Maar hoe moet ik dan leven? Ook al heb je die wet. Want dan moet er aan de wet gesleuteld worden om toch weer enige persoonlijke vrijheid te krijgen. En vertel me niks, dat is wat de Joden ook doen. Maar toen maar. Goed, maar Absalom is noodlottig aan zijn eind gekomen, om zo te zeggen. Op gelijksoortige wijze als Saul. Dat wil zeggen, daar kwam niemand aan te pas. Hij kan toch niet bestaan. Loopt vanzelf slecht met hem af. Dat is duidelijk, want zo gaat het met wet. Wet kan niet. Het is de menselijke geschiedenis. Geschiedenis van de mensheid. Wet dan nog als niet. Ontwikkelt zich. En vooral in onze dagen met vooruitgang. Ontwikkelt zich en wordt groter en groter en groter. En dan explodeert of implodeert het. Dan krijg je oorlog of revolutie of wat je maar krijgt. En dan, meestal allebei. En dan is het weer over. Dan kan je weer van onder af aan beginnen een poosje. Geldt trouwens voor economie ook. Nou, voor alles wat de mens overhoop haalt. Dat is het zuurdeesem in de Bijbel. Hoewel in de Bijbel is zuurdeesem meer specifiek valse leer. Maar ja, dit valt toch allemaal in de categorie valse leer. Het is de menselijke bedrijvigheid, de menselijke ideeën. En die worden ontwikkeld en daarna gaat het fout. Ik was vorige week was ik bij iemand. Ja. En ik kom binnen. Nou, ik kwam binnen. Een man van mij, van jonger dan ik. Maar die had het huis vol hangen met schilderijen. Nee, ik kwam een microfoon kopen die... Die moet ik hebben. Die man had een winkel gehad, was ermee gestopt en die business draait niet meer. Want ja, iedereen koopt via internet en een winkel in stand houden in geluidsapparatuur in Hilversum. Tja, nou ja, dat ging dus niet meer. Maar was het dus aan het opruimen, zo'n rommel. En thuis had hij zijn kamers vol met schilderijen. De keuken was al volgehangen met schilderijen. Zodat de keuken naar de bijkeuken verdwenen was. En die was ook vol met schilderijen. Dus er was er weer wat achtergebouwd nog weer. En alles vol met schilderijen. Met de hele wand, echt waar. Heel bedekt met schilderijen. Met licht erop en zo. Ik kon ze ook één voor één bedienen, dat licht. Kijk dat schilderij, ze kijkt hier. Toen moest ik het allemaal bekijken. En er was een bepaalde stijl. Hij zegt, dat vind ik zo mooi om te zien. En dan legde dat uit. Ik vond het ook inderdaad mooi. Een zeer geanimeerd gesprek met die man gehad. Maar die zei dus ook, kijk, hier begint het impressionisme. Kijk, zie je dat prachtig waar je naar kijkt? Je moet nou eens dichterbij gaan staan. Helemaal niks. Het is helemaal niks. En klodder daar, niks nauwkeurig, dus het is helemaal niks. Maar op afstand, fantastisch. Impressionisme heet dat, hè? Van hoe hij dat uitlegde. En had hij er ook nog wat hangen, dat zag ik dus helemaal niet zitten. Hij zei, nee, maar dat is waar het naartoe ging. Als je dat ontwikkelt, dan raak je helemaal alle contouren kwijt. En dan krijg je hier een veeg en daar een veeg. Dan is het helemaal weg. Nou ja, toen kon ik niet nalaten te zeggen dat het in de muziek ook zo ging. Het begint leuk, een bepaalde stijl, en ontwikkelt zich dat, dan is het weg. Zo gaat het. En hij beaamde dat meteen. Hij was gek van de Beatles, maar de populaire popmuziek. Hij zei, dat is helemaal geen muziek. Dus toen hoorde ik het eens een keer van een ander. Dat was wel aardig. Maar zo gaat het. Het ontwikkelt zich en het gaat kapot. En ik hoor nog het interview met, weet die man, Midas Dekkers. Werd hem gevraagd van welke muziek hou je. En hij noemde de jazz en de country. Maar hij zei er meteen achteraan, maar dan wel in de oudste vormen. Want daarna ontwikkelt het zich. Hij zei precies hetzelfde. En daarna ontwikkelt het zich en dan... Ja, dan ben je het kwijt. Dan is de effect ervan weg. Ik heb niks gezegd, maar ik persoonlijk vind dat van Van Gogh dus. Dat vind ik, aanvankelijk vind ik dat mooi. Het zijn oudere werken. Ik heb al zijn werken, de reproducties heb ik thuis. Alles. Maar de oudere werken vind ik... Nee, de tekeningen en alles ook, jazeker. Maar ik vind dat oudere vind ik mooi. Op een gegeven moment loopt het volledig uit de hand. Ja, die man die werd ook helemaal gek. Dus, en dat zie ik eraan af. Dus nagedachtenis ligt bij mij heel beroerd. Maar het loopt uit de hand. Maar het is met alles wat een mens doet. Het begint leuk en dan... Ja, dan... men zou een keer een stop erom moeten zijn. Dit is het. Maar ja, wij leven in een tijd waarin men de vooruitgang propageert. En dat betekent de verandering. Want vooruitgang veronderstelt dat je ergens naartoe gaat. Van hier naar daar, maar dat is niet aan de hand, hè. Het gaat nergens naartoe. Men hoopt dat het ergens naartoe gaat en het enige wat men kan doen is veranderen. En in het algemeen, het wordt er niet beter van. Nou ja, daar zou ik hier over door kunnen praten, over dit verschijnsel. Het wordt niet meer beter. Als je bepaalt, Rembrandt wordt daarna niet meer beter. Kan in de buurt komen, je kan hetzelfde doen, maar het wordt niet meer beter. Het is de top. Dat is klassieke muziek, klassieke westerse muziek bedoel ik dan. Ja, dat is, dan heb je alles gehad. Dan, als het daarna moet, ja, dan kan het alleen nog door de basisdingen ervan los te laten. Maar ja, daarmee is alle structuur weg. En het is in de beeldende kunst, het is in de muziek net zo. Alle vormen van kunst is dat. Het loopt totaal uit de hand. En dan is het over. En dat is met alle menselijk bedrijf waar dat mij gebeurt. Dat is zuurdezen. En zo gaat het met wet in elk geval. Daar is een mens constant mee bezig. Regels maken, andere wetten opleggen, voor zichzelf wetten zoeken, eventueel. Maar op de duur zit je verstrikt in zo'n verschrikkelijk net. Ik geloof dat ik van de week nog een keer een foto zag met een weg ergens. Gewoon de weg uit de foto en dan tel de verkeersborden. Wat er allemaal langs de weg staat aan borden en pijlen en blauwe borden en rode borden en ronde borden en gele borden met een stuk tekst erop. Daar word je helemaal gek van. En daar moet je dan tussendoor. Nou ja, en dat is het leven tegenwoordig. De maatschappij die zich ontwikkelt enzovoorts. En het is in het christendom, in elke godsdienst is dat eigenlijk. Dat ontwikkelt zich, sommigen snel, sommigen langzaam, maar op den duur neemt het de mens gevangen en we moeten van verlost worden. Het kan niet in stand blijven. En dat is wat er gebeurt. En dat is wat de wet, de Mosaïsche wet, officieel ook doet. Die geldt als voorbeeld daarvoor immers. Namelijk, de wet maakt een eind aan zijn eigen heerschappij. Vroeg of laat komt dat. En vandaar dat Saul een einde moet maken aan zijn eigen leven. Nou ja, als hij het niet gedaan had, hadden anderen het gedaan. Maar toen maar. En misschien is het allebei gebeurd. En voor Absalom geldt hetzelfde. Hier kwam eerst geen mensenhand aan te pas. En of die er nog aan te pas gekomen is, weet ik niet. Maar we vinden in ieder geval Joab, die hem dan drie pijlen staat er in zijn hart steekt. Zodat het ook van Davids kant gebeurt. Want Joab is natuurlijk toch de vertegenwoordiger van de macht van David. En die doet dat dan, maar daar moest het een keer op uitdraaien. In werkelijkheid gebeurt dat pas aan het eind van de 70ste week van Daniel. En ik meen, maar ik weet niet zeker meer dat ik vorige keer die wet van de vrijsteden aangehaald heb. Kijk even, vertwijfeld rond, geloof het wel, hè? De moordenaar, dood en schuld, is veilig in de vrijstad. Zolang de hoge priester leeft, maar ging die maar dood. Want dan zou de persoon in kwestie helemaal vrij zijn. Want als de hoge priester overlijdt, dan is de man van dood door schuld vrij om te gaan, de doodslager heet dat, is vrij om te gaan waar hij wil. Maar die hoge priester in die wetgeving is een beeld van het judaïsme, van de heerschappij van de wet. Er moet een eind aan komen. Niet een beeld van de Heer Jezus of zoiets. Het is een beeld van het judaïsme waaraan een eind moet komen. En niet van de Heer Jezus, want de Heer was geen hoge priester. En toen hij stierf, was hij geen hoge priester. En hoge priesters worden trouwens niet geacht te sterven. Dus vooruit maar weer. Het is het einde van het oude verbond. En dan is er geen vrijstad meer nodig. In onze dagen is de gemeente van vandaag de vrijstad waar elke doodslager, en we hebben het over de Joden als volk, waar elke doodslager veilig is voor de wraak van de bloedwreker. Dat is de Heer zelf. Dat is het idee. En meer kan ik daar nu niet over zeggen. Terug dan naar 2 Samuel 18. Waar staat dat Joab Absalom doodde met drie pijlen, staat er. Ik heb je geloof ik gezegd, het woord wordt alleen maar hier met pijl vertaald. Want overal elders waar pijlen voorkomen is een ander woord. Het is eigenlijk het woord voor stam, voor de stammen van Israël. De stok, de stam, wat het maar is. En eventueel vertaald werd het dan met speer, want men moet toch wat. En de vertaling met spijl, dat is... Niet helemaal goed, maar waarom men het doet, Ja, of het nou eens drie speren waren of drie pijlen, dat maakt mij verder niks uit natuurlijk. Maar dat dit woord gekozen wordt, brengt ons inderdaad bij drie stammen. Dat heb ik u gezegd. En als je er niet bij terecht was gekomen, was je daarna terecht gekomen bij tien. En dan denk je ook aan stammen. Al was het maar omdat in volgende hoofdstukken die kwestie aan de orde komt. En onder drie pijlen versta ik dus, of drie stammen versta ik dus, Juda, Benjamin en Levi. Want dat worden geachte drie stammen te zijn waaruit het twee stammenrijk gevormd is. Hoe vind je die? Was. Is. Ja. Blijft een ingewikkelde kwestie. Maar toch, officieel is dat zo. En daar gaat het maar om. Er komt een eind aan. En dan staat er. Toen blies Joab met de bazuin. Vers 16. En u weet wat ik bij de bazuin altijd zeg. De bazuin, de shofar, is. Is de opstanding van Christus. Ja, dat is het eigenlijk altijd. De bazuin slaat op het koningschap. De stem van de bazuin. Het geklank heet het trouwens, officieel. Het geklank van de bazuin is de stem van de koning. Vandaar dat als de bazuin geblazen wordt, verzameld men tot de koning. Soms een nieuwe koning, onder wie men verzamelen zal, dan wel. Het is de oproep tot de strijd en dan verzamelt men zich ook. Bij gebrek aan een staand leger betekent dat gewoon als de bazuin geblazen wordt. Dan moet alles wat mannelijk is en strijdvaardig. Hoe heet dat in de Statenvertaling? Strijdvaardige. Strijdbaar heet het gewoon. Alle strijdbare helden moeten verzamelen tot de koning. Zo is dat. Dat is de bazuin. En vandaar dat de bazuin gebruikt wordt voor de verzameling van de gemeente. Bij de opname van de gemeente in 1 Korinthe 15. Waar de bazuin zal slaan. De bazuin is een slaginstrument, dat begrijpt u. Dat vind ik altijd mooi om te zeggen. De bazuin zal slaan enzovoort. Het is de oproep tot verzamelen. En nog later krijg je in de visioenen van Johannes in het boek Openbaring zelfs een reeks van zeven bazuinen die allen dezelfde functie hebben. Namelijk, het is de stem van de koning die oproept om tot hem te komen. Zie. Het was trouwens eerst de bazuinblazen in Hebron? Blaas de bazuin in Hebron, een Absalom tot koning uitroepen, enzovoorts. Dat is het. En hier is het. Joab blies met de bazuin en al het volk keerde af van Israël. Ik weet dat het blazen van de bazuin in het algemeen, maar buiten de Bijbel, een signaal is. Dat wil zeggen, het is het doorgeven van een commando. En het geluid, de melodie van de bazuin is bepalend voor wat er gebeuren moet. Hè? U weet wel, de reveille en de taptoe en daartussenin nog zo te een en ander aanvallen en dat soort dingen meer. Ik kan het weten, want ik was, trompetter heet dat. Ja, trompetter in het leger, zeker wel, ja. Maar goed, maar in de Bijbel wordt het beperkt tot de stem van de koning. Dat is dus wat het in essentie is. Toen blies Joab met de bazuin en al het volk keerde af van Israël achterna te jagen. Want Joab hield het volk terug. Het is waarschijnlijk het signaal geweest voor terugtrekken of verzamelen of hergroeperen of wat het maar was allemaal. En zij namen Absalom en wierpen hem in het woud in een grote kuil. En stelde op hem een zeer grote steenhoop. Ik denk altijd, dan kon hij er niet meer uit. Maar dat is het niet, denk ik. Het is in de eerste plaats, denk ik, toch een monument. Niet op de gebruikelijke plaats voor de koningen van Israël. Normaal gesproken is er een bepaald gebied dat fungeert als begraafplaats van de koningen. Dat is in Nederland ook zo. In Delft, ja, notabene. In Delft. Niet in Amsterdam, niet in... Het is in Delft. Breda kan ook nog... Nou, Breda en Leerdam... Leeuwarden wil ik zeggen. Ook nog een beetje, maar dat is van langer geleden. Maar het is Delft. Maar... Dat is de terminologie van koningin Wilhelmina in de tijd. Hè. Als ik naar Delft ga, binnenkort ga ik naar Delft. En dat bedoelde ze van binnenkort. Zal ik overlijden begraven worden. Maar dat heet als ik naar Delft ga. Grappig. Maar in Israël had je natuurlijk ook de koningsgraven. Ja. Buiten Jeruzalem. En over Egypte zullen we het maar helemaal niet hebben. Een uitgestrekt gebied met de koningsgraven. Dat kun je vandaag nog bezoeken. Daar wordt tot vandaag geld aan verdiend. Aan dode koningen. Ja. Ja, daar is wel een dag werk aan om dat te bekijken hoor. Maar toe maar. Zij stelde op hem een zeer grote steen op. Ik houd het erop dat het opstapelen van stenen een oude Israëlitische manier van doen is. Liefst zo groot mogelijke stenen. Want ik ben zelfs van mening dat ook de megalieten en de megalithische bouwwerken die wij vandaag kennen all over de wereld, in het algemeen, voor zover het oude dingen zijn, in het algemeen het werk zijn van Israël, dat daar langskwam, daar gewoond heeft of wat dan ook maar. Dat geldt inclusief de zogenaamde hunnebedden in Nederland, jawel. Een speciaal verhaal, dat is een spoor wat ze nalaten, opgestapelde stenen. En in elk geval vinden we dat in de Bijbel aangegeven, in die buurt ongeveer waar het hier over gaat. In die buurt was trouwens ook nog die steenhoop die Gilead genoemd werd, waarna het hele land Gilead genoemd werd. De hoop... De getuigende hoop. De hoop van de getuigen verklaart men, vertaalt men Gilead. Gal ook. Is een hoop. Kan ook een mesthoop zijn. Maar een verzameling, ja zeker. En Ad is getuige, maar ik denk dat je Gilead moet vertalen met een getuigende hoop. Stenen. Een teken en herinnering. En als je het vertaalt met hoop van de getuigen, staat in de boeken zo. Ja, maar over welke getuigen heb je het dan? Wie mag dat dan wel wezen? Je denkt dat het gewoon is een getuigende hoop. Dat is het teken dat opgericht werd door Jacob en zijn schoonvader, dan wel mentor, Laban. Toen ze van elkaar afscheid namen, waarbij die gelegenheid toch... En een verbond sloten zo van wij horen bij elkaar enzovoorts. Per slot was Jacob de zoon, schoonzoon, de enige voor zover we weten van Laban. En die gingen vandoor met de dochters van Laban en met het vee van Laban. En kortom, alles wat hij had was van Laban. Had het eerst geboorterecht van Isaac, zeg ik altijd. Maar alles wat hij had kwam van oom Laban. Maar goed. En ter herinnering daaraan werd een hoop stenen opgericht. En men noemde de plaats Gilead en later heet het hele land zo. Het Overjordaanse. En daar is men hier. Daar gebeurt dit allemaal. En hier wordt weer een hoop stenen opgericht. Dat is bij de ondergang, de dood van Absalom. Een monument, een teken. Vandaar kom je vanzelf bij. Als die zwijgen, zullen de stenen spreken. Stenen zullen spreken. En eigenaardig genoeg, tot in onze dagen spreken de stenen. Ja. Inclusief de hunnebedden. Zo van, wij waren hier. We zijn hier voorbij gekomen. We hebben ons stempel hier opgedrukt. En tekens staan er nog. Of dat de bedoeling ervan was? Nou, waarschijnlijk niet, maar ze hebben het wel gedaan. En dat in overeenstemming met wat je daarover in de Bijbel kunt tegenkomen. Maar hier doen ze dat ook. Maar u weet hoe dat was. Jacob richtte die ene steen op. Einstein. En zalde hem met olie. Livingstone. zal er met olie in bed al, enzovoort. En daarna, vele jaren later, trok Israël door de Jordaan. En ze richtten daar twee steden open op. Eén zelfs op de bodem van de Jordaan. En één aan de andere oever, bij Gilgal. Hoezo hoop? Komt Gil weer voorbij. Gal. Gilead, weet ik het. Komt weer voorbij. Ze laten een steenhoop achter. Als monument. Hier is iets mee. Of ze dat erbij vertellen wat er mee is, dat denk ik niet. Maar zo gebeurt dat. Het is een Bijbels gegeven. Iemand zei, dat deden ze vroeger. Allemaal zo. Dan zeg ik, nou, dat doet men nog wel in het Midden-Oosten. Ergens, wat moet je anders om een plek te markeren? Wij in Nederland steken een paaltje in de grond of zoiets. Maar dat is bij gebrek aan stenen, hoor. En zelfs bij ons in Almere staan, zie je hier en daar van die steenhoopjes. Echt waar. Wie dat doet, weet ik niet. Maar dan stenen opstapelen. En ik heb gemerkt dat men op begraafplaatsen dat tegenwoordig ook doet. Dan bezoekt men een begraafplaats. Ik heb het nooit zien gebeuren. Maar bezoekt men kennelijk iemand zijn graf en legt dan een steen. Zelfs op een staande grafsteen, zal ik maar zeggen, legt men nog een steentje op, een stukje grind of wat dat maar was. Als een soort aandenken. Ik weet niet waarom men dat doet. Als ik het ooit zie gebeuren, ga ik het vragen, denk ik. Dan wil ik dat wel weten, waarom dat gebeurt. Maar men doet dat inderdaad, ja. Afgezien van dat wij natuurlijk ook van oudsher stenen op graven zetten, rechtop wel te verstaan, als herinnering eigenlijk, als markering van de plek, maar ook als monument, als herinnering. Ja. Lijkt me voor de hand te liggen. Ik weet niet wie het uitgedacht heeft, maar tegenwoordig liggen de stenen plat. Dat is waarschijnlijk goedkoper. En het voordeel is, ze vallen niet meer om. Ze zijn meteen plat neergelegd. Ik denk dat het iets met onze moderne tijd van toen heeft. Zoals, hoe heette die conferencier? Het was Wim Sonneveld, maar onder een andere naam. Die zei, als je de maatschappelijke ladder wil beklimmen, dan kun je die het beste plat neerleggen. Nee, het was Wim Sonneveld. Maar die doet dan zo'n act onder een andere naam. Maar dat was voor jouw tijd. Dat was heel lang geleden. Op de radio. Die naam schiet me nog wel een keer te binnen. Maar dat wordt dan in plat Amsterdams gezegd, hè. Dan laat ik me plat neer. Tegenwoordig legt men alles plat neer. Het onderwijs ook trouwens, legt men plat neer. Zodat het voor iedereen toegankelijk is. Dat je niet omhoog hoeft te klimmen. Enzovoort. Ja. En dan nog vallen ze eraf. Eigenaardig iets. Maar toen maar stenen neerleggen. Herinnering. Want het is een bijzondere gebeurtenis. Het einde van de religie. Waaronder de mens gevangen ging. Want vergis u niet, dat luidt ook het einde in. Niet alleen maar van het judaïsme, maar van alle godsdienst in de wereld. Alle religie bedoel ik. Niet meteen op één dag. Maar op die laatste dag van de 70ste week begint dat. Daarna krijg je alsnog de periode van de antichrist. En je zou je gedacht zijn hoe zwaar religie dan op de mens zal drukken, verplicht. Wet, ja. Maar dat komt omdat ook daar, des te demonstratiever, is dat goed Nederlands, een eind aan gemaakt zal worden. Gaat nog meer opvallen dat er een eind aan komt. Want dat is wat gaat gebeuren natuurlijk. En dat is de betekenis van dit ook. En ik vind het ook wel aardig dat er staat, zij wierpen hem in het woud. Dan was het inderdaad niet in de bekende koningsgraven. Maar woud is het woord voor wild. Dat weet u toch, hè? In het wild. In het woud. Dat is, wet is woud. Wet is wild. Wet is bush. Jungle. Vandaar de brandende braam bos. Bush. Bos is bij ons weer een net woord voor allerlei bomen die men geplant heeft, keurig in de rij. U weet wel. Maar bos is bush en bush is wild, ondoordringbaar. Dan hebben we niet eens meer een woord behalve het Engelse woord jungle. Maar het andere woord, het Engelse woord is bush. En het zou bos moeten zijn in het Nederlands. Maar goed. En anders wordt het woud. Maar woud is wild. Dat weet u langzamerhand. Dit is wat het wordt. Je krijgt wildgroei, heet dat. Wetten zus en wetten zo. Wetten die elkaar niet verdragen. Heel Nederland gaat eronder gebukt. Volgens de ene wet moet je dit, maar als je dat gedaan hebt, dan krijg je moeite met die wet. En overtreed je die. En als je die, dan hou je die. Enzovoorts. Hè? Ja, je moet je kraan schoonmaken als je hem gebruikt hebt en dichtgedraaid, moet je kraan schoonmaken. Maar als je hem schoonmaakt, dan heb je die spullen weer bevuild. Dan moet je dat weer schoonmaken. Je blijft aan de gang. Gaat niet weg. Het is net zoiets als naar het strand geweest zijn. En proberen je sokken aan te trekken. Zonder, of je schoenen zonder dat er zand in zit. Nou ja, zoiets. Dat is wet. En dus moet je er tussendoor zien te werken. Wat steeds moeilijker wordt. Dat is het gedoe. Ja. Nou ja. In gedachten zie ik dit echt wel als een aardig schilderij voor me. Impressionistisch of niet. Dat woud, dat die bossen, dat groeit allemaal door elkaar. En daar ergens hangt dan die man in die boom, of wat het maar was. Of ergens is een grote steenhoop. Dus, nou ja. Ze stelden op hem een zeer grote steenhoop. Een zeer grote steenhoop. En gans Israël vluchtte een ieder naar zijn tent. Nou ja, vluchtte, zielde op met die strijd. Daar werden ze van teruggehaald. Dat staat in vers 16. Absalom nu had genomen, dat is gewoon en aan het begin van het vers. En Absalom had genomen, dat is op een zijlijn uiteraard, dat dit vermeld wordt. Misschien in een voetnoot. Absalom nu had genomen en in zijn leven voor zich opgericht een pilaar die in het Koningsdal is. Maar het Koningsdal, dat is de begraafplaats der koningen. En in Egypte heet het nog zo, het Koningsdal. Waar al die farao's netjes op een rijtje liggen. Nou ja, meest... grotten in de rotsen, wat het maar was. Je moet vaak naar beneden, trapjes af en weet ik het. Of een woeker door zand ook, maar vooruit. Maar het heet het Koningsdal. Het Dal der Koningen. Maar Absalom had, terwijl hij nog leefde, in zijn leven voor zich opgericht een pilaar. Het komische daar, nou, dat is niet het goede woord, maar hoe zeg je dat? Het komische daarvan is dat hij dus kennelijk in zijn leven zich heel goed bewust was van de eindigheid daarvan. En dat hij heel goed wist dat het ergens zou aflopen. En dan niet meteen zeggen, ja, dat weten we allemaal, dat is de enige zekerheid die een mens heeft. Dat je, jawel, maar dit is toch wel heel bijzonder. Iemand die dit van tevoren regelt, op het moment dat hij nog bezig is met zijn carrière op te bouwen. En zo was het toch? Want in zijn leven voor zich opgericht. Ja, je kan natuurlijk altijd. Als ik te langzaam praat, krijg ik dit. Dan ga je erover nadenken en zeg ja, maar in zijn leven was hij al een paar keer met de dood bedreigd, nogal ernstig. Hij is een paar jaar op de vlucht geweest enzovoort. Hij heeft zich schuil moeten houden. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Maar hij wist dus dat het af zou lopen. En dat geldt voor de wet. De wet die de zondaar, de overtreder, ter dood veroordeelt. Dat betekent dat bij een volledige toepassing van de wet geen enkel mens recht op leven heeft. En dan, als ze allemaal dood zijn, heb je ook geen wet meer. De wet maakt een eind aan eigen bestaan. Daarom kan hij niet bestaan. Zie? Er moet iets anders komen. Als je die dan nodig hebt, zo nodig, die wet, dan moet je vaststellen, ja, er moet iets anders zijn, iets beters daarvoor in de plaats. En dat is wat de schrift ons leert. Wat is er nou beter dan de boom der kennis des goeds en des kwaads? De boom des levens. Dat is wat het is. Ja. En vandaar dat de mensheid altijd op zoek is naar leven. Verlossing, bevrijding. Kan niet schelen waarvan. We vinden wel iets waarvan we bevrijd willen worden. We gaan actie voeren, we gaan eraan werken. Is het niet voor ons, dan wel voor onze kinderen. Ik zie nog die man zitten bij ons in de fabriek aan zijn werktafel. Die was de vertegenwoordiger van de vakbond. En die zei, nou, niet dat wij het in ons, bij ons leven nog zullen beleven, maar onze kinderen zijn, enzovoort. Was de vakbond nog sterk? Was Wim Kok nog, stond nog te schreeuwen op het Malieveld? Maar goed, zo herinner ik me die man. Maar toen maar. Veel lang terug, Wil. Ja, nou goed. Absalom had genomen in zijn leven, voor zich opgericht, niet klaargelegd, maar het ding stond er al, een monument, een pilaar, die in het Koningsdal is. Daar is hij weliswaar niet begraven, maar is weliswaar deze pilaar opgericht. Het is in principe hetzelfde woord als in Genesis 19, vers 26... Nou ja, in een uitgebreidere vervoeging, maar daar ga ik maar niet op in. Maar het is hetzelfde woord feitelijk. En in Genesis 19, vers 26 zei ik, maar dat is de zoutpilaar, de pilaar van zout, waarin Lot's vrouw veranderde. Dat, maar die vrouw van Lot komt volstrekt overeen met Absalom. Namelijk, men is verlost uit Sodom, maar zij richt zich achterom. Nou ja, haar blik. Maar dan nog, het suggereert toch op zijn minst dat ze eigenlijk wel liever in Sodom was gebleven. Dat is de strekking van het verhaal. En zij verandert in een zoutpilaar. Maar het hele punt is dat het Jodendom van vandaag, dat is die zoutpilaar. Dat is die vrouw van Lot. Men leeft onder de wet terwijl men er al lang van verlost is. Men is eruit bevrijd, is men verlost van het juk waarvan Peter zei, dat kunnen wij nog onze vaders dragen, enzovoorts. Het is een bediening des doods, zei Paulus, maar men keert ernaar terug, men wil ernaar terug. En daarom is het judaïsme een dode religie. Het is een herinnering aan het verleden, meer dan wat ook. Hoewel essentieel in het jodendom is, wij verwachten de Messias, ongeacht wie dat dan zou moeten zijn en hoe die zou moeten zijn, is het in werkelijkheid een rudiment, hoe zeggen ze iets, uit het verleden. Het is iets ouds. Het is een restant, uit de hand gelopen restant trouwens, van de Mozaïsche wet. Maar leven zit er niet in. Het is een bediening des doods, heet het. En voor zover wij er iets moois in zien, is het omdat het ons verwijst naar Bijbelse waarheid. Ons. Verwijst naar Bijbelse waarheid. Want ons spreekt over de Messias. Over Christus. Enzovoorts. Voor zover het dat doet. Maar voor de Joden zelf geldt dat niet zo. Voor de Joden is het ook. Waarom doen jullie dat? Ja, omdat ooit. Waarom moet je besneden worden? Omdat Abraham Isaac besneed. En Ismaël. En daarom doen wij dat ook verder. Nee, daarom doen we het. Wij doen het uit gewoonte, uit traditie. Onze vaders deden dat, onze voorouders deden dat, en daarom doen wij het ook. Ja. En of het werkelijk de voorouders zijn, dat is nog maar de vraag. Maar daar ga ik dus nou niet. Anders zegt u straks dat ik mezelf tegenspreek. Dus ik zeg nu, ja, dat is nog maar de vraag. Maar dat menen zij dan. Maar het doet niks af van dit punt. Het punt blijft, het is herinnering aan het verleden. Maar het is dood. Het biedt je niks. Het biedt geen verlossing. Op geen enkele wijze. Integendeel. Het heeft in de loop van de afgelopen 2000 jaar zo ongeveer, heeft het alleen maar geleid tot vervolging en verdrukking en wat het maar was. Dat weet men maar al te goed. En hoe dat komt, daar heb ik het allemaal niet over. Ik heb het erover dat dat zo is. Dus,
dat kan ik op internet opzoeken.
Ja, dat kan, ja. Dat kan, ja. Zit, hoort u dat? Hoort u dat ook eens van een ander, zou ik maar zeggen? Dankjewel. Zoals die andere conferencier zei, ben ik krengen van dingen, die elektrische apparaatjes. Maar ja. Toen wel. Maar Absalom had dus voor zich een pilaar opgericht. Dat is wat het is. Iets, het woord betekent iets als dat wat geplaatst is. Iets wat vastgezet wordt. Behalve de vertaling met pilaar of post. Post is ook een plek innemen, waaronder een de post. Wordt het ook vertaald, opgevat als een garnizoen. Dat is waar een legeronderdeel geplaatst is. In een garnizoen, zo dit woord. Het staat daar, het is daar een speciale plek. Had voor zich opgericht een pilaar. Absalom heeft een vaste plek gekregen, althans heeft hij zichzelf toegedacht. Dat is wat het is. Die in het, en die dus blijft op een of andere wijze, die in het Koningsdal is. Ik geloof dat ik u dat vorige keer in de gauwigheid gezegd heb. Als het een beetje mee zit en de gids niet afgeleid wordt door allerlei onzin, dan wijst hij op een gegeven moment, dat is Absalom's toen, het graf van Absalom. Daar heeft hij gelijk in, want zo heet het ding. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, of dat alleen voor een toerist is of niet, dat weet ik niet. Maar zo heet het ding. Het is ook een opvallend ding, min of meer uitgehakt uit de rots, enzovoort. Alleen, bij nader inzien, is het een graf van een van de koningen der Maccabeën. Dat is anderhalve eeuw of twee eeuwen voor Christus. Dus het is wel oud. Maar dat neemt niet weg dat niettemin wel degelijk de plek kan zijn waar eerder dan die pilaar van Absalom gestaan heeft. Het een sluit het ander niet uit. Dus het is in ieder geval het Koningsdal. En het meest opmerkelijke ding wat je daar vindt is dat ding. En men noemt het de tomb. Dat vertaal je niet met graf, dat is niet goed. De tomb is een grafmonument. Een monument voor iemand die overleden is of zo. Dat is het. Je vindt in Jeruzalem ook de Tomb of David. Maar dat is geanceneerd. Het echte graf van David kent men niet. Weet niet waar het is. Ja, een mausoleum is ook goed. Maar het komt meer voor dan je zou denken, hoor. Wel een grafmonument, maar dat betekent niet dat zo iemand daar begraven is. Bij voorkeur wel. Ligt voor de hand. Maar dat is lang niet altijd het geval. Nou goed. Toen. Oké. Dus er is wel iets. En er hangt de naam van Absalom aan. Tot in onze dagen. En of dat dezelfde plek is. De kans is groot. Ondanks dat ook bekend is. Dat het dat niet is in de praktijk. Maar dat wil niet zeggen dat het niet de locatie is. Maar verder maakt het natuurlijk ons helemaal niks uit. En het grappige ervan is natuurlijk toch dat als het graf is van een van die Maccabeese koningen, dan is het toch opmerkelijk dat de naam van Absalom er niet te min aan hangt. Daar moet dan toch wel een goede reden voor zijn om die naam te handhaven of vast te houden. En nog moeilijker worden als men gedacht heeft, laten we dat graf nou maar dat van Absalom noemen. Dat is wel heel raar. Tenzij er een historische aanleiding voor is. En dan zegt u natuurlijk, wat kan mij dat nou schelen? Dan zeg ik nee, maar het aardige ervan is dat je dus nog steeds kunt spreken over die pilaar van Absalom. Er staat nog steeds dan zo'n ding. En het is inderdaad waar wat hier staat. Dat wil zeggen, het is een monument voor opgericht. Het is nog. En wij praten er dus nu nog over, dus het werkt ook nog. Heb je dat nog? En als je vandaar een beetje naar het zuiden gaat, kom je daar trouwens uit Jeruzalem, kom je daar langs, ga je naar het zuiden en dan wijst de gids je de vrouw van Lot aan, toch? Dat is wel een paar kilometer verder, hoor. Het was wel een paar kilometer verder. Maar ze wijzen het je wel aan. En je wordt er dus weer mee geconfronteerd. Zo van, daar komt hier een eind aan, een heel de Joodse staat. Heel het judaïsme is niet anders dan de pilaar, de hand van Absalom, dan wel de vrouw van Lot. Het is een overblijfsel, een monument, levenloos monument van wat in het verleden ooit was. Maar het is al lang achterhaald. Dat is wat het is. En dat bedoel ik niet eens zo heel lelijk. Hoewel natuurlijk lelijk klinkt. Maar ja, dat zijn dezelfde gedachten die ik in ieder geval heb als ik in een museum loop. Nou ja, museum van oudheden dan. Krullenmelder hoef ik echt niet naartoe. Van Gogh ook niet trouwens. Maar goed. Maar het museum van oudheden, ja, dat is waar eenmaal. Dat is geweest, dat hebben mensen gemaakt. Dat zijn overblijfselen. En ja, jammer dan. Het is allemaal dood. En versleten en wat het maar is. Maar ja. Het heeft wel een functie gehad, dikwijls. En het is met dit ook zo, hè. We praten er nu over en we stellen vast dat wet inderdaad een achterhaald ding is. Een ding is wat het uit het verleden, het hoort er niet meer te zijn. Dat het er nog is, mooi in een museum. En het tabernakel, mooi, in het Bijbels museum. Als je het tenminste nog te zien krijgt daar, maar... Het is zo moeilijk om er maar even naartoe te gaan. Dan. Wat is het, Herengracht is het... Waar laat je je motorfiets? Ik bedoel, dat is, nee, ook de autobus. Maar, hè, hoe ga je dan... openbaar vervoer. We waren niet openbaar, wij waren christelijk, joh. Laat me zitten. Ik vind het onbereikbaar, ik vind het ook geen prettige plek. Dus, maar, doe maar. Ik ben er één keer geweest en toen stonden dingen niet. Ja? Ja, helemaal boven, ja.
Ik weet niet of hij er nog staat, maar...
Nee, ik weet het ook niet. Ze hebben er meerdere. Nee. Want er zijn anderen die ook in diezelfde tijd zo'n ding gebouwd hebben. Maar dit is voor Nederland ook een historisch ding. Dat iemand zo'n ding gemaakt heeft, of heeft laten maken. Door meneer Schouten. En daar heeft een boek over geschreven, het beste wat ik ken... Echt waar, het is wel van reformatorische huizen, maar het is het beste wat ik ken. Vooral vanwege hoe was het echt en eventueel wat de betekenis is, maar nou ja. En daarna is er nog een, ik weet niet of dat nog te krijgen is, dat van Schouten, daarna is er nog een, die is geschreven door de man die daar, ik geloof decennia lang, zelfs rondleidingen gedaan heeft in het museum. Die daar ook de baas was of zo, dat weet ik niet. Dat was... Plantinga heet hij. Dus als je het boek zoekt, moet je even op internet zoeken. Plantinga, daar woont hij zelf. Hij is de titel van het boek. En de andere was ouder, dat is van Schouten, maar dat, ik weet niet hoe het boek heette. Ik weet het niet zo uit mijn hoofd. Was er ook niet op bedacht. Maar het heeft een functie, je wordt bepaald bij zaken. Ja, ze zijn er geweest, ze zijn achterhaald. Wij hoeven ook niet meer zo'n ding. Maar ze hebben een functie gehad. En daarom, net als mensen die nog spreken nadat zij gestorven zijn, volgens Hebreeën 11, hebben we dit soort dingen uit de wet ook. En dus ook uit de Joodse traditie, uit het Joodse leven, enzovoorts. Maar wees blij dat je er niet onder hoeft te leven. We zijn ervan verlost. Hier hebben wij nog van doen met Absaloms hand. Ik geloof dat ik u vorige keer al gezegd heb in de gauwigheid... Dat, je krijgt bedenkingen bij het woord hand. Waarom heet het Absalom's hand als het een opgericht teken is? Dan moet ik zeggen dat het begrip hand, yad dus, in het Hebreeuws, de betekenis heeft van de gestrekte hand. En dat niet alleen voorbij de pols, maar ook al vanaf de elleboog. Dat heet allemaal wat wij een L noemen. Zal ik maar zeggen, dat is de hand. Als het dit is, de grijpende hand, de vuist, dan is het kaf. Dat is de 20. De kaf. En die uitgestrekte hand is de jot. Dat moeten we eigenlijk zo doen, van bovenaf, want je moet het van de hemel afrekenen. Van bovenaf krijg je de jot. De jot, dat is de tin. Onze letter I of J, wat je maar wil. Dat is de letter die inderdaad niet beneden komt, maar aan de bovenlijn hangt. Het Hebreeuws wordt feitelijk geschreven onder de lijn. Het hangend van de lijn naar beneden. Het wordt weinig opgemerkt, maar dat is zo. En de jot is die ene letter die helemaal niet beneden komt. Het is Gods hand van bovenaf. De uitgestrekte hand heet dat. Oh, je hebt hem daar, ja.
Ja.
De letters hangen aan de waslijn, om zo te zeggen. Maar dat heeft hier allemaal niks mee te maken. Het is gewoon hand, dat is wat uitgestrekt is. Dus je kunt toch denken aan een pilaar, een obelisk, zoiets. Opgericht. Een hand. Dat was het dan. En dan komt er een tamelijk onbedoeld verhaal. Niet dat ik me daarvoor excuseer, dat moet u zo vooral niet lezen. Maar het is toch een beetje. We hebben het over geschiedenis, over belangrijke dingen, historisch. Want ja, het is revolutie. En profetisch ook. En dan krijg je een onbenullig verhaal over wie het aan de koning moet gaan zeggen enzovoorts. En dat moet dan bepaald worden. En dan hebben ze iemand die kan heel hard lopen. Dus speciaal voor de boodschappers. Dus zijn die lui die de marathon kunnen lopen. Je weet al waar dat vandaan komt, het begrip marathon. Er was een boodschapper die moest gaan vertellen wat de uitslag van de strijd was. Ja, en ja, bij de oude Grieken ergens. Maar goed, en dat was 42 kilometer of wat het maar was. En daar hebben wij die marathonloop aan te danken, aan zo'n historische gebeurtenis. Zo snel een loper. U dacht dat het iets met schaken van doen had, en dan moet ik u zeggen, dat is ook zo. De loper. Maar goed, hoewel bij het schaken is de schuinsmarcheerder. Maar we hebben hier een speciaal iemand ervoor, waarschijnlijk een Ethiopiër, want iedereen weet dat die lui hard kunnen lopen, daarom heet je Kushi. In vers 21 al. Ja, vers 21, Kushi. Men heeft daar geen twijfels over hoor, dat het inderdaad een Kushiet is. En dus staat in alle handboeken en dus een afstammeling van Gam. Want Kush betekent zwart. Je had het net zo goed kunnen vertalen met neger. En u weet, neger is het woord voor zwart. Dat weet je toch, een heel wat talen. Ook in het Nederlands feitelijk, neger is zwart. Het betekent hetzelfde als moor, moortje. Hoewel ik een witte kat gekend heb, die moortje heette, maar ja, dat moet een noodlottig misverstand berust hebben. Maar ja, gebeuren vreemden. Ik beschouw het woord dus ook niet als denigrerend of zo. Betekent gewoon zwart. En kush in het Hebreeuws. En men zegt dan, ja, dat komt uit Afrika, dat is dan Ethiopië, komt men dan bij. Want ja, het zal toch niet helemaal uit Mozambique zijn. Het zal toch geen neger uit Mozambique zijn, die kom je alleen tegen bij Frans Halsema. Kijk, wie moet zijn klassiekers. Kent iemand zijn klassiekers? Nee, niet? Oh. Nou ja. Doe maar. Maar er moet iemand gaan lopen en dan gaat een ander lopen en ze halen elkaar onderweg in. En wat het maar was allemaal, waar heb ik dat toch meer gehoord? Maar goed, het is weer. Nee, het is net zo'n onbenullig verhaal als Petrus en Johannes die naar het graf gaan. En de status is ze vertrokken gelijk, alsof het een wedstrijd was, zo wordt het beschreven. En toen kwam Johannes, geloof ik, die kwam het eerste bij het graf. Die kon het hardste lopen, wie had dat gedacht? Ik, want ik was de jongste. Maar, ja, dan kan je weten, van kijk, de foto zien. Op de foto heeft hij nooit een baard, hè, Johannes, hè. Een impressionistische foto, ja, goed. Als je portretten ziet van de discipelen, dan zoek je even op wie heeft er geen baard, dat is Johannes. Want die wordt geacht de jongeling te zijn. En hoe beeld je uit dat iemand een jongeling is? Nou, zonder baat dan. Dat, nou ja, zoiets. Maar dus, en bovendien heeft hij het langste geleefd van allemaal. Dat is waarschijnlijk omdat hij ook het laatste begonnen is. Dus het jongst. Nee, dat weten ze buiten, uit de kerkgeschiedenis, weten we dat. Dus die liep wel het hardst. Maar die kwam het eerste bij het graf. Maar Petrus, die gelijktijdig vertrokken was, kwam later bij het graf. Maar die ging als eerste naar binnen. Dat is wat het was. En waarom staan die verhalen in de Bijbel? Toch? Nou ja. En hier heb je ook zoiets. Nog uitgebreider, want hier neemt het meer dan één of twee versies in beslag. Er staat dan, vers 19, toen zei de Ahimaas, Zadok's zoon, u weet, we hadden die twee hoge priesters, met allebei een zoon. En een van die hoge priesters was Zadok en die een van die zonen was Ahimaas, weet u wel, uit hoofdstuk 17 was dat en zo, hè. De spionnen. Die zei, laat mij toch heen lopen. En begrijp vooral dat het woord lopen in de Statenvertaling niet betekent wandelen, maar rennen. Want de looppas, dat weet u ook, toch? Als je in de looppas moet, ja inderdaad, ik was in militaire dienst, als je in de looppas moet, dan moet het op een holletje. Laufen in Duits. Dat is wat anders dan wandelen. Ja, maar die woorden die hebben ook een betekenis. Het is allemaal plat geworden in Nederland. Het is laufen, zoals dat gaat langzaam. Als het hard moet. Nou ja. Laat mij toch heen lopen, rennen. En de koning boodschappen. Lees even mee. De koning boodschappen dat de Heer hem recht gedaan heeft van de hand zijn vijanden. Maar Joab zei tot hem, want het is de baas van het spul. Joab, de veldmaarschalk, de oppercommandant, de voormeidermacht. Hij zei, gij zult deze dag geen boodschapper zijn, maar op een andere dag zult gij boodschappen. Deze dag nu zult gij niet boodschappen. Daarom dat... Ja, automatisch ga je toch tellen. Dat is al vier keer. En mijn juffrouw Nederlands, die kent u langzamerhand allemaal, die... Ja. Nou ja. Daarom dat des konings zoon dood is. En Joab zei tot Cushi, de neger dus, de zwarte, ga heen en zeg de koning aan wat gij gezien hebt. En Cushi boog zich voor Joab en liep heen. Waarschijnlijk is er gewoon iemand in het leger die is speciaal daarvoor, om te boodschappen. De koeriers... Hadden wij een militaire dienst ook. Ik was er een beetje jaloers op, want die reden rond op de motorfiets. Nou ja, weliswaar maar 350cc Triumphs, dus dat was niet helemaal wat. Maar daar reden ze toch mooi op rond. Toch? Om de snelle boodschappen te bezorgen. En Cushi boog zich voor Joab en liep heen. Hij maakte een buiging en weg was hij. Doch Ahimaas, Zadok's zoon, voer nog voor en zei tot Joab, wat het ook zei, laat mij toch ook Cushi achterna lopen. En Joab zeide, waarom zou gij nu heen lopen, mijn zoon, zo gij toch geen bekwame boodschap hebt? Dat is vijf keer boodschap. Wat het ook zei, zeide hij, laat mij heen lopen, zo zeide hij tot hem, loop heen. Waar komt de uitdrukking vandaan? Loop heen. Dat u dat onthoudt, dat staat gewoon in de Bijbel, loop heen. En Ahimaas liep de weg van het Effenveld. U begrijpt dat dat de Araba is, Effenveld. De vlakke velden, waarom het nou Effenveld heet, weet ik ook niet, maar het is gewoon de Araba door hun. En kwam Cushi op weg naar, David, en kwam Cushi voorbij. Hij haalde hem in. Nee, we hebben het niet over de Formule 1. Nee. David nu. En David zat tussen de twee poorten, tussen de twee deuren van de poort namelijk. En de wachter ging op het dak de poort aan de buur, hief zijn ogen op en zag en ziet, er liep een man alleen. Ze zagen hem aankomen. Zo riep de wachter en zeide het de koning aan. En de koning zeide, indien hij alleen is, zo is er een boodschap. Hoeveel waren we? De zessen. Boodschap. Zo is er een boodschap in zijn mond en hij ging al voort en naderde. Toen zag de wachter een andere man lopen en de wachter riep tot de portier, de poortwachter, de portier, en zeide, zie, er loopt nog een man alleen. Toen zei de koning, die is ook een boodschapper. Zeven. Voort zeide de wachter, ik zie de loop des eersten aan als de loop van Ahimaas, Sadok's zoon. Toen zeide de koning, dat is een goed man en hij zal met een goede boodschap komen. De logica ontgaat mij, maar we hebben nou toch wel weer nummer 8 van de boodschappen. Soms denk ik, en daar gaat het maar om. En de logica ontgaat mij waarom een goed man per se een goede boodschap zou hebben. Maar toe maar. Het is trouwens een kwestie van vertalen. Nou, en dan komt het, en Ahimaas dan riep en zei tot de koning vrede. En hij boog zich voor de koning met het aangezicht ter aarde. En hij zei, geloofd zij de Heer uw God, die de mannen de welke hun hand tegen meneer de koning ophieven, heeft overgegeven. Toen zeide de koning, is het wel met de jongeling, met Absalom. En Ahimaas zeide, ik zag een groot rumoer als Joab de knecht des konings en mij uw knecht afzond, maar ik weet niet wat. Hij zegt, ik weet het niet. Hij wist het kennelijk ook niet. En de koning zeide, ga om, stel u hier. Zo ging hij om en bleef staan. Hij werd aan de kant gezet, neergezet. Het is net een toneelstuk. Hij blijft erbij staan. Hij blijft in beeld. En de koning zeide, ga om, stel u hier. En ging heen en bleef staan. Ging om en bleef staan. En ziet, Kushi kwam aan. Dat was die snelle loper, maar Ahimaas had nog op zit. Er is dus een wonder aan de hand. Dat begrijp je toch, hè? Komt vaker in de Bijbel voor mensen die ineens heel snel kunnen lopen. Elia, weet u nog? Die moest ook nog voor de regenbui thuis zijn. Die heeft toch... Na de Karmel. Die kwam ons razende... Het zie je anders alleen maar in films. Maar... Hè? Nou... En ziet, Kushi kwam aan en Kushi zeide, meneer de koning wordt geboodschapt. Dat is 9. Dat u de Heere heden heeft recht gedaan van de hand van al degenen die tegen u opstonden. Toen zei de koning tot Kushi, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Kushi zeide, de vijanden van meneer de koning en allen die tegen u ten kwade opstaan moeten worden als die jongeling. Hoe zeg je iets tactisch? We hebben het niet over, ik was met mijn jojootje op het balkon. Kennen jullie die of niet? Ook al niet. Jo. Nou ja. 9 keer het woord boodschappen. Hoe krijg je het in vredesnaam erin vermeld? En wat is de zin daarvan? Wel, heel eenvoudig. Dit woord voor boodschappen is het woord voor evangelie. Het is ingewikkeld. We zijn aan het eind van de avond. Nou, kan al 10 minuten. Maar het is ingewikkeld, maar toch is het heel eenvoudig. Wij hebben het over de blijde boodschap in het Nederlands. Die term staat niet in de Bijbel. Staat niet in het Nederlands, althans in de Bijbel. Wij komen daar de term evangelie tegen. In het Nieuwe Testament. Dat ligt voor de hand. Want ja, dat het Nieuwe Testament is bedoel ik. Want evangelie is niet Nederlands. Evangelie is Grieks. Dat is het woord dat in het Grieks in de grondtekst van het Nieuwe Testament staat. De vertalers hebben gedacht... Ja, we kunnen dat misschien wel vertalen met blijde boodschap. Daar kunnen we wel mee weg. Maar we hebben toch het idee dat er iets aan mankeert. Als we het zo vertalen, dat we het een beetje erg klein maken. En daarom hebben ze het niet vertaald. Dat deden de Statenvertalers soms. Net als het woord engel. Dat betekent maar boodschapper. Ook in het Grieks, angel. Want engel is een Grieks woord, niet Nederlands. Het is het Grieks woord van huis uit. Het is naar het Nederlands gekomen via de vertaling. Maar te vertalen met boodschapper vonden de vertalers ook een beetje te krap. Zo van, dat betekent wel wat meer eigenlijk dan alleen maar een boodschapper. Daar hadden ze ook gelijk in. Dus hebben ze het woord niet vertaald, maar gewoon vernederlandst. Zo ontstaan talen. Onze moderne Nederlandse taal barst van de Engelse termen, waar wij ook geen Nederlandse woorden voor hebben, feitelijk. Ik weet nog dat ik in 1983 in Zuid-Afrika kwam, daar hadden ze het over zachte waren. Want harde waren hadden ze al, nou de zachte waren nog. Dan moet je eerst dat Engels vertalen, dan weet je wat het is. De hardware en de software. Maar je kijkt er toch raar van op. De zachte waren. Verzin ze maar. Waar mensen zuinig zijn op hun taal, daar verzinnen ze dus nieuwe woorden. Wij in Nederland zijn niet zuinig op onze taal. We nemen buitenlandse woorden over met groot gemak. Tot ergernis van de Vlamingen. Nou ja, en de Afrikanen natuurlijk. Toen maar weer. Maar evangelie is dus een Grieks woord dat je zou kunnen vertalen, heeft men mij verzekerd, met blijde boodschap. Nou, vooruit dan maar, dat weet ik niet zeker, want ik heb nooit de behoefte gehad om dat na te gaan, of dat, hoe dat komt dan. Want kijk, ik blijf volhouden, dit is niet van mij, dit is gewoon algemeen bekend, zal ik maar zeggen, van huis uit. Die Griekse woorden van het Nieuwe Testament ontlenen hun betekenis niet aan het Griekse woordenboek. Het is andersom. Het Griekse woordenboek ontleent de betekenis van de woorden aan het gebruik van de woorden, waaronder die van de Bijbel. Dat is met alle woordenboeken trouwens zo. Maar dat hebben ze mij op school niet geleerd. Maar zo is het. Maar een Grieks woord, je kan het wel opzoeken in het woordenboek en je denkt, oh, dat betekent ze, maar daar moet je je niks van aantrekken. Zeker niet waar het gaat om de Bijbel, om het Nieuwe Testament. De Griekse woorden ontlenen prima, tenzij dat onmogelijk is, ontlenen ze hun betekenis aan het Hebreeuwse woord, waarvan ze de vertaling zijn in de Septuaginta. Nou heb ik het achteruit geredeneerd, dan zal ik het nu vooruit redeneren. We hebben eerst het Oude Testament. Daar staat het woord bazar. Hier. 9 keer. Dat wordt vertaald in de Septuagint naar het Grieks. Het Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Bazar wordt vertaald naar het Grieks met het woord evangelie. Nou ja, evangelion of... Maar evangelie. En zo komt het in het Nieuwe Testament terecht. Vervolgens. Heb je dat nog? Het heeft met Grieks niks van doen. Gaat om wat het grondwoord uit het Hebreeuws betekent. Wat betekent bazar? Dan weet je wat evangelie in de Bijbel betekent. En naast de Bijbel, dat is mijn afdeling niet. Ik weet niet, als iemand in Griekenland boodschappen... Ja, gaat iemand in Athene boodschappen doen... zegt hij, ga even evangeliseren? Of wat? Weet ik dat? Maar hij zegt er niks trouwens. Ze hebben het dan over modern Grieks... en klassiek Grieks en koine Grieks... en weet ik veel. Ja, sorry, dat is mij te ingewikkeld. Het kost me te veel tijd, bedoel ik. We houden het gewoon bij dit beginsel... De Griekse woorden van het Nieuwe Testament ontlenen hun betekenis aan de Hebreeuwse van het Oude Testament. Daarom zegt men wel eens dat het Nieuwe Testament weliswaar in het Grieks is, maar dat het Hebreeuws ruikt. Nou, dat zegt men niet, dat zeg ik. Men zegt, je proeft dat die mensen Hebreeuws dachten of zo. Ja, dat is mij ook te vaag. Maar het is gewoon, ze geven de Hebreeuwse betekenis aan de woorden. Voor zover dat mogelijk is, voor zover dat kan. En daar gaat het maar om. En dus, dit woord, bazaar, dat is het woord voor evangelie, maar het betekent niet blijde boodschap. Dat is het moeilijkste van het verhaal wat ik nu vertellen moet. Het betekent niet blijde boodschap. Je komt ermee weg, omdat je in het Nieuwe Testament, ja, de prediking van evangelie, dat is toch mooi, want daarin wordt toch uiteengezet hoe een mens vergeving ontvangt, gerechtvaardigd wordt, wedergeboren wordt, in de hemel kan komen, het wijst hem de wereld. Dat is toch een blijde boodschap. En dat is zo. Maar dat wil nog niet zeggen dat het woord dat ook betekent. Dat is een misverstand. Daarom zeg ik altijd, ja, je komt ermee weg. Maar je mist ook een heleboel, omdat je de echte betekenis niet kent. Want de echte betekenis van het Hebreeuwse grondwoord en dus van het Grieks om het evangelie is dat het een boodschap is die verwacht werd. En een boodschap die noodzakelijk ooit een keer komen moest. Zo van, je hebt een bestelling gedaan, er is een levertijd op, je weet niet wanneer het komt. En als je dan vertellen, het is nu klaar, het ligt gereed, of het komt morgen. Dan heet dat een blijde de evangelie, dan heet dat bazar. Of je er blij mee bent. Nee hoor, je moeder ligt weet ik hoe lang in het ziekenhuis, al jaren waarschijnlijk misschien. En dan komt de boodschap dat ze is overleden. Is dat een blijde boodschap? Dat hangt van uw moeder af. Of van u. Maar het was wat verwacht moest worden. Dat komt een keer. Sorry dat voor het onbenullige voorbeeld. Maar ja, dat zit eraan te komen. Dat kan niet missen. He? Ik bedoel, toen ik hoorde dat Pechtold, nou ja, laat me zeggen. Dat zat eraan te komen natuurlijk. Die man was al lang over de datum. Nou ja, Rutte ook, maar goed, dat doet er nou niet toe. Zie? Dus je weet dat dat een keer komt. Het mooie voorbeeld, het meest voor de hand liggende natuurlijk, is dat je 9 maanden wacht, officieel 9 maanden wacht op de geboorte van een kind. En we noemen dat zelfs in blijde verwachting zijn. Dus ja, dat ligt wel erg voor de hand. En ik weet niet of het u dan nog bijblijft. Wat het woord betekent, die boodschap. Want dan zegt u, dat is toch een blijde boodschap. Ja, natuurlijk, ja, dat schijnt zo te zijn. Behalve als het kind ongewenst is. Want het zijn van die rare dingen. Kinderen gewenst. Vroeger waren kinderen niet gewenst of niet ongewenst. Er was gewoon geen punt. Je kreeg ze gewoon. Ja, dat was voor mijn tijd. Hoe begrijp me niet verkeerd. Het is ook niet als kritiek. Maar we leven in een rare tijd. Doe maar. Nou goed. Maar het is een boodschap die verwacht moet worden. Heel eenvoudig, binnen Bijbels kader. Ik weet niet of het de eerste. Nee, het is niet de eerste keer. Maar als je de Romeinenbrief begint te lezen. De eerste brief van Paulus. Die begint met Paulus, het dienstknecht van Jezus Christus, afgezonden tot het evangelie. Apart gezet. Beschikbaar gesteld aan, gewijd aan, apart gezet. Eerst geboorterecht zit daarin trouwens, apart gezet, maar goed. Apart gezet tot het evangelie van God. En dan in mijn Bijbel begint dan haakje openen, komt een lang stuk tussen haakjes. Een toelichting dus op dat evangelie van God. En dat begint met te zeggen, het welk hij tevoren beloofd had. En daarna zeg ik daarover, ja, als het niet tevoren beloofd was, dan zou het ook geen evangelie geheten hebben. Evangelie is namelijk per definitie, ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg, dat is niet een stopwoordje van me, dit is wat ik bedoel, evangelie is per definitie tevoren beloofd. Als er iets meegedeeld moet worden wat niet tevoren beloofd was of niet te verwachten was, dan heet het niet evangelie. Daar zijn andere woorden voor, boodschappen, prediken en wat het maar is, verkondigen. En dat geldt zeker ook in de Statenvertaling. Dit woord boodschappen, bazar, komt maar een bepaalde schriftgedeelte voor en dikwijls dan heftig. Dat wil zeggen, enige malen achter elkaar in hetzelfde schriftgedeelte. Dan weer hoofdstukken bijbelboeken lang überhaupt niet. En dan ineens weer ergens. En dat ineens weer ergens is bijvoorbeeld bij in Jesaja 40. Toch een opmerkelijk hoofdstuk. Omdat het, populair gezegd, het begin is van wat men noemt Deutero-Jesaja. Het tweede deel van Jesaja. Het is een soort tweede deel. Echt wel. Het ademt een andere sfeer. Zal wellicht ook later geschreven zijn. Mij maakt het helemaal niks uit hoor. Maar het is positiever dan de eerste 39 hoofdstukken. Voor zover Jesaja de evangelist noemt men hem onder de profeten. Leuk hè? Men noemt hem de evangelist onder de profeten. Voor zover Jesaja dat is, berust dat op hoofdstuk 49 tot en met 66. Hoofdstuk 40 tot en met 66. En niet op de eerste 39 hoofdstukken. Hoofdstuk 40 begint met troost, troost mijn volk. En daarna krijg je, maak recht weg des Heren, een bekende uitspraken over de stem des roependen in de woestijn. Maar daarna krijg je het woord gij verkondiger, konderster, gij verkondigster. Het is daar vrouwelijk van goede boodschap. Het is maar één woord hoor, verkondigster van goede boodschap. En de vertalers hebben het niet eens aangedurfd om te vertalen met blijde boodschap. Maar ze begrepen dat er wat mee was. En dat het niet alleen maar is gij verkondigster. En dan nog een paar keer staat er, dat ken ik niet uit mijn hoofd. Links op bladzijde, de rest gewoon bovenaan. Nou ja, er staat het enige malen. Want het gaat om de prediking van wat we in het Grieks noemen evangelie. Maar dat is ook het woord dat daar staat. In de Septuaginta. En evangelie is dus binnen bijbelskader de prediking van de vervulling van Gods beloften. Evangelie is dus per definitie de prediking van het nieuwe verbond, dat de vervulling is van het oude verbond. Ik herinner mij uit een boek of zoiets, een foto van iemand zijn voortuin waarin een groot bord stond met daarop de 10 geboden. En het onderschrift onder de foto was evangelisatie in Amerika. Want het was in Amerika een foto. Nou ja. Maar de wet is geen evangelie. De wet is misschien een boodschap. In ieder geval, Mozes kreeg er op een briefje. Nou ja, op stenen tafelen, maar vooruit. Maar het is, geen evangelie. Was niet te verwachten. Evangelie is de prediking dat Gods beloften vervuld zijn geworden. En dus evangelie is weer per definitie dus de prediking van de opstanding van, en dus de verschijning van, de komst van, wat je maar wil, de Messias. In wie alle beloften Gods ja en amen zijn, en die dus de vervulling brengt van al wat de profeten van ons beloofd hebben of geprofiteerd hebben, wat er maar heet. Dat is evangelie. Een evangelie staat dus niet op zichzelf. We hebben wat bedacht of we hebben wat gezien of uitgevonden en we gaan het nu wijd en zijd verkondigen. Dat is geen evangelie, dat is gewoon een boodschap, maar niet in de zin van bazar evangelie. En dat is te meer van belang, maar dan moet ik het eigenlijk wel meteen vertellen, dit nu nog. Dat woord bazar wordt ook vertaald met, niet alleen met boodschappen in de Statenvertaling, maar het wordt ook vertaald met vlees. Zelfstandig naamwoord. Of met vlees worden. Want ja, als het een werkwoord is, vlezen, ik vlees, jij vlees, we hebben gevleesd. Dat wordt wel moeilijk. Dan denkt u, maar dan heeft dat woord dus twee betekenissen. En inderdaad, er zijn woorden die twee betekenissen hebben. In onze moderne talen zeker. Maar dikwijls komen wij, zeker als het over Hebreeuws gaat, komen wij tot het idee van twee betekenissen, omdat we niet begrepen hebben wat de echte betekenis is. Dan hebben we namelijk niet de betekenis, maar de toepassing van een begrip. En dat is een ander ding. Hebben jullie dat nog? Je moet dikwijls veel dieper op de taal in om te begrijpen wat het is. Kijk, woordenboeken geven bij één woord soms 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 betekenis. 1, 2, 3, 4, 5, kijk maar in je Van Dalen. En in veel gevallen zou dat teruggebracht kunnen worden, omdat er in veel gevallen echt maar één betekenis is, maar je krijgt alleen verschillende toepassingen. En jargons. Een en hetzelfde woord betekent in de ene doelgroep dit, in de andere doelgroep betekent het dat. Ik geef vaak het woord, het, als voorbeeld het begrip ligatuur. Dat voor de dokter is dat dat hij een wond dicht knoopt. Een ligatuur. Dat is een touwtje erdoor, knoopje erop. Of wat dan maar is, een ligatuur. Bij ons muzikanten is het het ding waarmee je een riet op het mondstuk klemt. Dat heet een ligatuur. Maar de echte betekenis is natuurlijk die van een binding. Je kent het ook als liga. Nee, dat is een merknaam, maar die bedoel ik niet. Ik bedoel liga als een synoniem voor een unie. Een bond. Een liga. Het is hetzelfde in een andere taal. Hebben jullie dat nog? Nou ja. Dus met andere woorden, een hetzelfde woord heeft bij verschillende lui in verschillende milieuën, verschillende toepassing, maar de betekenis is echt dezelfde. En dat is bij bazaar ook zo, of bazaar, want men vindt dan dat als het duidelijk vlees is, moet je het anders uitspreken. Ik geloof dat ze het dan bazaar uitspreken en bij vlees bazaar, of andersom. Maar mij maakt het niks uit. Dat is maar wat men afspreekt in eigenlijk moderne afspraken. Maar het idee is dat vlees is in de breedste betekenis materie, materiaal. Niet maar een lichaam. Hoewel, een lichaam kan ook materiaal zijn. Alleen maar materiaal. Stof. Iets tastbaars. Dat is vlees. En vlees worden, natuurlijk is dat hetzelfde woord in een andere taal als incarnatie. In het vlees komen. Jawel, maar wij maken ervan dat is geboren worden. En dat is een misverstand. En ik zeg dat omdat je in het Nieuwe Testament in Johannes 1 en in 1 Johannes, alleen bij Johannes, dat woord vlees worden tegenkomt. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En Jezus Christus in het vlees gekomen. In 1 Johannesbrief. En dan doen wij net, dan denken wij dat het gaat over incarnatie, namelijk geboren worden. En taalkundig is zoiets te verdedigen, zoals dat zou het kunnen zijn, maar het is het niet. Je moet namelijk naar de Hebreeuwse betekenis van de term, bazar, bezer. De term betekent namelijk dat wat beloofd was, wat er aan zat te komen, gerealiseerd is geworden. Ander woord voor realiseren, kristalliseren, materialiseren, gestalte krijgen of geven, enzovoort. Maar het Hebreeuws heeft vlees worden. Dat is wat het is. Het heeft met geboorte niks van doen. De term, het woord is vlees geworden, betekent gewoon het woord, uit oud-testamentische tijd, 4000 jaar lang, het woord is vervuld geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van hem, wiens komst in het woord werd aangekondigd en die volgens het gebruik der Johannitische metaforen het woord is. Het woord is vlees geworden. Het woord Gods beloften zijn vervuld geworden. Dat is wat het betekent.
Is dan ook de hele schepping niet een boodschap?
Nou, de nieuwe in elk geval wel, maar ook de materialisering van God in de schepping, dat hij zich uitdrukt in de schepping, dus de uitwerking van zijn woord. En dus heeft die wereld in zichzelf ook een boodschap, dat is ook klassiek. Want de klassieke Nou ja, in ieder geval de reformatorische, verder weet ik niet. Theologen kennen allemaal dat verschijnsel. Dat God spreekt in de schriftuur, zegt men, en de creatuur. Dit is ontleend aan Johannes 1. Men kan God kennen uit de schepping. En mij spreekt de Blomme. De Blomme was Guido Gezelle. Mij spreekt de Blomme en talen. Was het de Blomme? Weet jullie niet? Ja, wel hè? Dat komt even ver weg. Maar, doe maar. Het gaan dagen voorbij dat ik niks lees van Guido. Gezelle. Uitvinden van de fietsen? Nee, dat waren de Batavieren. Niet Gezelle. Maar, doe maar. Ja, Pietje. Nou ja, maar ik hoop dat tot u doordringt waar we het nu over hadden. De boodschap, niet voor niks wordt het woord 9 keer gebruikt. Waarom 9 keer? Nou ja. Ja, als u er wel. Dat is Atsen afdeling, Leeuwenhagen, niet de mijne. Maar als ik er wat van moet zeggen. Kijk, 3 staat voor de belofte. 4 is gewoonlijk de uitwerking daarvan. Je hebt eerst het idee en het idee krijgt vlees, krijgt gestalte. Je hebt eerst een tekening en dan ga je het nabouwen. Toch? Dan kom je bij de 4 terecht, dat is materie, dat is de structuur. Maar 3 kun je ook zeggen is de belofte en 4 is de vervulling daarvan. Maar er bestaat ook een 3 op een hoger niveau. Dat heet de vervulling van de 3. Dan kom je terecht bij de 9, dat is 3 × 3, het kwadraat. 3 × 3. Dat is 9. Maar de 9 wordt geassocieerd met de baarmoeder. Wordt ook als zodanig getekend. Voor zover je een baarmoeder kunt tekenen. Maar die oude. Nou ja, het was Salomo. Maar die oude wisten wel het een en ander. De tet. De baarmoeder. Maar u begrijpt toch dat daar iets uit voortkomt. En dat de baarmoeder ook staat voor de belofte. Net als de gegraven putten in Genesis. Er moet iets uit voortgebracht worden, namelijk leven. En dan kunt u zeggen, ja, goh, ik weet niet of ik wel zo ver moet gaan. Dat het, dus, ik denk dat het toevallig 9 keer is dat het woord hier staat. En zeggen, ja, dat is mij ook goed hoor. Maar ja, je gaat toch tellen. Hoe dan ook. Er is iets mee. Het wordt niet voor niks herhaald en herhaald en herhaald. Wat is er met dat woord? Je komt ergens terecht. 9 keer zou het iets van doen hebben met de baarmoeder. En bij baarmoeder moet je denken, zou het iets te doen hebben met voortbrengen enzovoort. En het antwoord is je zeker. Jawel. Alleen, ja. Het gaat om het einde van het oude verbond. Dat brengt de dood met zich mee. En het begin van het nieuwe verbond, dat is leven. En dat wil zeggen overwinning. Of zullen we zeggen verlossing? Dat is goed Nederlands dit. Nieuw leven voorbrengen, dat heet verlossing. Daar heb je een verloskundige bij nodig, dat weet je toch? Verlossingen, het gekke dat ze dat zo noemen. Nou, dat is niet gek, dat is. Zo hoort dat. Dat zijn de 2 aspecten daarvan. En je krijgt dus inderdaad 2 boodschappers hier. De ene heeft slecht nieuws. En de andere heeft goed nieuws. Welke wil je het eerste? Nou, daarover verschilden ze van mening. Toch? En de een komt dus toch maar eerst het goede nieuws brengen. Of het rokje later. En het is ook een historische later feit. Namelijk, er is overwinning. Voor David. En daarna krijgt hij alsnog te horen dat zijn zoon noodlottig is omgekomen. Dat is dan het slechte nieuws. Heb je dat nog? Dat laatste is het einde van de wet. Einde van het oude verbond. Einde van het Jodendom. Om het meteen op de verdere toekomst te projecteren, want daar gaat het over. Dat is slecht nieuws voor de Joden. Slecht nieuws in Nijkerk ook trouwens. Voor de vrienden van Israël. Maar echt. Dat gaat gebeuren, de ondergang ook van de Joodse staat enzovoort. Echt waar, allemaal, zeker. Hoezo shalom? Maar het goede nieuws, er is overwinning. Dat wil zeggen, de Messias is gekomen en hij openbaart zijn koninkrijk. De zoon van David zal de troon van David in Jeruzalem herstellen. Dat volgt hierna, dat is hoofdstuk 19 en daarover hebben wij het weer de volgende keer. Sorry dat ik het wat laat maak, maar ik moest even het verhaal toch maar even afmaken. En het voordeel daarvan is dat ik daar dan ook niet al te lang bij stil heb gestaan, bij de begrip boodschappen. Maar volgende keer hebben we het dan nog even over de boodschappers. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, u te mogen kennen uit uw woord in de eerste plaats. Dat woord waarin u veelmaal en op velerlei wijze tot ons spreekt. In laatste instantie door deze vastgelegde lettertjes, zwarte letters op wit papier. Maar we danken u, Vader, dat we mogen zien hoe u in het verleden gesproken hebt. En dat u niet alleen verbaal uw woord hebt doorgegeven, maar ook het een en ander hebt geïllustreerd in de loop van de geschiedenis. En daar waar wij omkijken naar deze oude dingen, daar zien wij de afbeeldingen van die zegeningen waaraan wij nu deel hebben gekregen. En we danken u dat deze oud-testamentische profeten en geschiedenissen ons spreken over de zaligheid die ons inmiddels geschied is. En daarom, wij zeggen u dank voor deze avond en bevelen ons bij u aan, opdat uw woord in onze harten mag worden geplant, opdat het onze zielen zou zalig maken. Amen.